Goedemorgen allemaal. Nou, wat spontaan zo. Leuk, gezellig. Hey, mijn naam is inderdaad Koen. Ik heb de privilege, de eer om door het hele land te mogen spreken. Mensen te mogen vertellen over de liefde en de kracht van Jezus. En vandaag was voor mij een thuiswedstrijd. Ik woon namelijk aan de goede kant van het Gouwbos. Dus ik kon vanochtend op de fiets komen. Dus ik woon in Manningsveen, dus lekker dichtbij. Ik ben getrouwd met Neeltje. Ze kon er vandaag niet bij zijn, maar erg gezellig altijd thuis. Echt een succesverhaal. En dat is superleuk. Ik ben inderdaad getrouwd, 3,5 jaar geleden geloof ik. Maar ik ben hier ook gedoopt, 8 jaar geleden ongeveer. Dus het is een hele bekende plek voor mij eigenlijk een beetje dit. Dus ik voel me helemaal thuis. Gelukkig. Hey, Jesus is het thema. Jesus is. En dan kan je van allerlei dingen... Ik ga hem even installeren. Dus nog maar. Dan kan je natuurlijk van allerlei dingen kan je erin vullen wat Jesus voor jou betekent. En wat Jesus voor jou gedaan heeft. En dan kan je op allerlei manieren kan je dat bekijken. En vandaag wil ik gaan kijken vooral naar Jesus is de overwinnaar. Jesus heeft voor jou, is voor jou aan het kruis gegaan. En denk je, ja, dat is standaard boodschap. Dat zal allemaal wel. Maar ik hoop dat jullie toch een beetje verrast zijn aan het einde van de dienst. Ik wil beginnen met een verhaal te vertellen over een reis die ik gemaakt heb. En die reis heb ik samen met een vriend, Ruben Becks, misschien ook wel bekend hier, ooit wel een muzikant. Ruben Becks, we gingen liften naar Zuid-Frankrijk. En daar ligt een heel klein dorpje, dat heet Berit. Zijn er mensen die dat kennen? Toevallig? Ook. Ja, precies. Kijk, heel goed. Berit staat bekend om de gigantische golven. Ze zeggen zelf dat de golven zo hoog als bussen zijn. 3 meter, die heb ik niet helemaal gezien. Maar het zijn behoorlijke golven. En wij gingen de liften naartoe. En als je naar de liften naartoe gaat, dan maak je van alles mee. En dat is gezellig, dat is leuk, avontuurlijk. Je weet niet met wie je in de auto komt te zitten. Je weet niet hoe je er komt, of je er überhaupt komt. Maar na 25 uur reizen, 10 verschillende auto's en vrachtwagens en weet ik het allemaal, waren wij eindelijk in Berit. En in de tussentijd waren we nog in slaap gevallen, waar we uiteindelijk in Spanje zaten en we over de snelweg moesten rennen. Terug naar Frankrijk. Want daar was het plekje, de spot om inderdaad lekker te kunnen surfen. Het was voor mij de eerste keer. Ik zou gaan leren surfen. Daarna gelukkig nog een paar keer gedaan. Super tof. Echt een aanbeveling om een keer te gaan golfsurfen, hebben we het over. Hè. En te gekke tijd ook gehad. Maar toen we er aankwamen, ben je na 25 uur ben je best een beetje moe. Dus wat wij dachten, het was behoorlijk warm. We zetten snel een steentje op. En wat we dan doen, we zaten eigenlijk zo goed als tegen het strand aan. Het was 2 minuten lopen. En wij dachten, weet je, we gaan even chillen. Even relaxed. Op het strand. En we leggen ons handdoekje neer en we zitten daar. En we settelen een beetje. En het was warm, al gauw snel hadden wij zoiets van, weet je, we moeten dat water in. Want in dat water kan je lekker verkoelen. Is het lekker fris? Is het lekker? Kan je lekker zwemmen? En dat is leuk om te doen. En we zijn hier trouwens niet voor niks. Dus wij dachten, we lopen het water. En ik voorop. En ik heb altijd die Baywatch films, weet je al. Ik probeer ook altijd een beetje, ja, ik heb een beetje vergrote fantasie weer dat soms. Ik dacht ook, weet je wat het is? Ik ga gewoon zoals een Baywatch, zo heel stoer, weet je zo. Ga ik zo het water inlopen. En ik dacht, ik ken de Noordzee. Jullie zijn allemaal een keer in de Noordzee gezwommen. En wat ik dan altijd doe, om een beetje indruk te maken op mijn vrouw natuurlijk. En dan komen die golven, weet je wel. En dan lopen ze heel stoer zo die zee in. En dan komt die golf en dan doe ik zo, weet je wel, met je borst zo. En dan breekt die borst. En dat voel je dan wel een beetje. Maar dan loop je zo weer cool door, weet je wel. En dan loop je zo en dan duik je er zo in. Herkenbaar, mannen? Oké, 1 man. Oké, 1 stoer, 2 gaat lukken. Top. 2, 3 eerlijke mannen, ja. Top. De rest doet het ook stiekem wel, maar die durven dat in de kerk natuurlijk niet te zeggen. Maar in elk geval, ik kom daar in Berit met die golfjes. En ik dacht, oh ja, dit kan ik. Huppatee, ik die zee in. Een beetje stoer doen, weet je. Ik was toen nog vrijgezel, toen helemaal stoer doen. En ik loop in die zee en die golf komt op me af. En ik doe die borst, doe ik hup, naar voren. Want ik denk, ik sla die golf even kapot. En die golf komt eraan en pom. En ik pff, en met een driedubbele salto, ingeklapte borstkast, lag ik daar aan de kust weer te proesten en te hoesten. Van, oh, die golf is iets sterker dan ik dacht. Deze golf heeft veel meer kracht. Deze golf heeft veel meer impact dan ik eigenlijk kon handelen. En weet je, In de Bijbel zien we er ook heel veel over staan. Over golven. Over dat golven ons leven kunnen leiden. Laten we eens lezen in Jacobus 1, vers 6 tot en met 8. Er staat het volgende. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Want wie twijfelt, is als een golf in de zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij ook maar iets van de Heer zal krijgen. Wie ons laat leiden, wie zich laat leiden, huppatee, door die golven, moet niet denken dat hij ook maar iets zal krijgen van de Heer. En die golven zijn zoals, wat staat er? Ja? Twijfel. Twijfel. Laten wij ons leiden door twijfel in ons leven? Is het eigenlijk niet heel reëel in ons leven? Twijfel. Over of die ballon wel rood is of groen of weet ik het wat. Twijfel of God wel bestaat. Twijfel of ik nou dit moet doen of dat moet doen. A moet zeggen of B moet zeggen. Twijfel, we twijfelen. Wij zijn heel goed in twijfelen. Ook wij christenen. En dan zegt de Bijbel, maar je moet dan niet denken dat je ook maar iets van God gaat krijgen. Wat doet twijfel? Twijfel kan zorgen voor angst. Je wordt bang om de goede keuze te maken. Doe ik nu wel het goede? Ho! Je wordt onzeker. Je wordt onrustig van binnen. En uiteindelijk, omdat je andere mensen keuzes ziet maken, ziet groeien in geloof, ziet groeien en impact ziet hebben in zo'n omgeving, hun leven, de andere mans leven ziet veranderen, en met jijzelf maar zit te twijfelen, ga je nog oordelen. Ja, maar hij denkt er zo makkelijk over. Hij snapt het niet. Hij doet maar alsof. En je gaat oordelen. Je gaat zitten ouwe hoeren. Je gaat zitten praten. Je gaat zitten roddelen. Twijfel. Het statement wat ik wil maken is: Jesus is your lifeguard. Op het moment dat we in die golven zitten. En sommige golven lijken sterker dan... lijken sterker dan wij aankunnen. En sommige golfjes die kunnen wij wel handelen. Maar als we nou midden in zo'n leven zitten. Midden in zo'n leven met allemaal golven. Dan is er altijd Jesus. De lifeguard. Er staan twee prachtige verhalen in de Bijbel. Ik wil ze beide even kort doornemen. De eerste zien we in Matthäus 8. En de discipelen. Die zit op een bootje. Op het meer van Galilea. En ik ben daar zelf geweest. En dan heb je daar allemaal bergen heb je eromheen staan. En ik heb die man die zat toen te vertellen dat er allemaal koude lucht achter die berg dan verzamelt. En dan ineens in de zoveel tijd klant hij eroverheen. En waait hij over tegen. En dan komt hij tegen de warme lucht aan op het meer van Galilea. En dan krijg je storm. En dan wordt het onrustig. Dan gebeuren er dingen op het meer wat wij niet kunnen handelen. Dan komen de golven klappen dan tegen het bootje. Tegen hun levensbootje. En dan gebeurt er van alles en het bootje gaat heen en weer. En in die situatie zitten de discipelen ook in het bootje. En het bootje gaat heen en weer. En je moet goed onthouden, ze hebben geen zwemdiploma A, B en C. He, dat hebben ze. Ja, jullie hebben dat, maar wij hun hadden dat niet. Ze konden niet zwemmen. Ze wisten, als deze omstandigheden ervoor zorgen dat wij over het bootje heen klappen, dan zijn we daar geweest. Dan gaan we eraan. En ze besluiten te gaan twijfelen. Ze besluiten onrustig te gaan worden. Ze besluiten te gaan rennen. En ze met handjes in de lucht natuurlijk. Wat moeten we doen? Ze rennen ze heen en weer. En de ene kant, ze duwen elkaar aan de kant. Het is één grote chaos op het bootje. Tot het moment dat er één iemand is. En die ziet ineens dat er iemand in het bootje, die vertikt het. Die vertikt het om zich zorgen te maken. Sterker nog, hij ligt te slapen. Hij ligt gewoon te slapen, terwijl we allemaal bijna doodgaan. Je moet twijfelen en ze maken hem wakker. Jezus, wakker worden. Jezus, u moet heen en weer rennen, net als wij. U moet twijfelen. U moet onzeker zijn, onrustig worden en vooral heel bang zijn. En Jezus spreekt tegen de discipelen. Jullie ongelovigen, hij spreekt tegen de storm, spreekt tegen de wind, spreekt tegen de golven. Zwijg. En het wordt rustig in één keer. En het mond van verbazing valt open bij de discipelen. Huh? Oké. Zo kan het ook blijkbaar. En een paar, ik weet het niet precies, maar ik kan me zo voorstellen, een paar weken later zitten ze opnieuw op een boot. En opnieuw breekt die storm uit. En ze dachten, oké, we moesten ook kunnen. En ze weten het even niet meer. Dus wat gaan ze doen? Door elkaar heen rennen en roepen angstig, bang, onzeker. Wat moeten we doen? En ze roepen door elkaar heen en ze weten het niet. Ze weten, alleen wat hun weten, is dat die golven van twijfel tegen hun bootje aanklappen. En ze niet weten wat ze moeten doen. Ze weten, we gaan eraan als we over het bootje heen vallen. Over de reding. En ze zijn even vergeten waar Jezus toen staat was. En ze kijken om elkaar heen en dan denken ze, oh ja, Jezus is er niet bij. En nu? En ze raken nog meer in de paniek. Jezus is er niet bij. En of dat niet erg genoeg is, of dat niet gek genoeg is, zit Peter Haantjes de voorste. Peter staat in één keer voor aan het dek, een beetje te zwaaien en te gillen en te doen. En zegt er, jongens, kijk uit. Er loopt een spook over het water. Vergeet te schreeuwen. Al van die golven, er lopen spoken. En de discipelen zien het en ze raken nog meer in paniek. Nog meer spanning. En dan kijken ze goed. En dan zien ze, hey, dat is geen spook. Dat is onze rabbi. Dat is Jezus. En Peter zegt, hey Jezus. Mag ik even naar u toe komen? En Jezus zegt natuurlijk, kom maar naar me toe. Dus Peter zegt, de bootje uit, weet je wel. En die kijkt een beetje verdwaasd om zich heen, maar hij houdt zijn ogen op Jezus. En hij doet een paar stappen dichter en dichter naar Jezus toe. En hij loopt zo naar Jezus. En in één keer, we kennen dit verhaal al, hè? In één keer ziet hij weer die golven. Die twijfel, die slaat weer toe. En die onzekerheid slaat weer toe. En die angst slaat weer toe. En dan die discipelen op het bootje, die beginnen te rollen. En die beginnen te oordelen. Nou, wat denkt die Peter is wel niet, hè? Wat hij allemaal wel niet kan. Ook een beetje over water lopen, arrogant mannetje. Altijd een handje ervoor. Wat denkt hij wel niet? En ze beginnen te blappen, dus ze beginnen te praten. En in één keer, Peter, die wordt onzeker. Begint te twijfelen. Kijk niet meer naar Jezus, maar kijk naar de omstandigheden. Kijk naar de golven. En wat gebeurt er? Hij begint te zinken. Hij begint te zakken. En dan is daar Jezus. En met zijn krachtige, liefdevolle, sterke armen pakt hij Petrus beet. En zet hem terug op het bootje. Op het moment dat wij gaan uitstappen, op het moment dat wij zeggen, hey, wij gaan functioneren in het bovennatuurlijke. Wij gaan gewoon eens een keer uit onze comfortzone stappen, uit het bootje, wat de omstandigheden ook zijn. Of die golfjes nou Noordzeegolfjes zijn, of Biritsgolfjes zijn. Als wij onze ogen op Jezus houden, dan kunnen we zinken, dan kunnen er golven zijn, dan kan er wat dan ook gebeuren. Maar uiteindelijk is altijd Jezus daar, die je liefdevol beetpakt. En terug zal zetten in het bootje. Amen. En dat is de waarheid. Twee verhalen uit de Bijbel. Ik heb ooit eens een keer, heb ik het ingelaten. Even wat drinken hoor. Ja. Ik weet niet waar die is. Nou. Ik heb een opleiding gedaan, een sportopleiding gedaan. En dat heb ik in Rotterdam gedaan. Dus ik ben opgeleid om les te geven in sportklassen en in gymlessen en dat soort dingen. En een van die vakken is didactiek. En didactiek, dat betekent gewoon simpelweg dat je leert hoe je les moet geven. Dus dan gaat het niet alleen maar hoe het sport gaat, maar het gaat om dat één iemand geeft dan de klas les. Nou, op een dag was Simone aan de beurt. En Simone is een wat onzeker meisje, een blonde haren, een beetje wit gezichtje. En als die een beetje zenuwachtig wordt, of wat dan ook, heerlijk, dankjewel. Als die een beetje verlegen wordt, dan zie je dat ook, weet je. En dan is het gewoon knalrood, weet je wel. Een aantal mensen, die kennen ook iemand die dat heeft. Ja. En Simone was aan de beurt om les te gaan geven. En je moet je voorstellen, Simone was een beetje een onzeker meisje. En je moet je voorstellen dat er in zo'n klas, daar zitten dan 20 van die patsers in, weet je wel. En iedereen wil winnen en niemand gaat aan de kant voor elkaar. En niemand kan tegen zijn verlies, weet je wel. Zo'n klas waren wij. En wat gaan we doen? Wij hadden een lesje slagbal. Nou, met slagbal, dan denk je, dat gaat allemaal vrij traag. Nou, bij ons niet. Bij ons was het één groot ramverstein. En een punt maken was ook niet genoeg. Weet je al, een home run, als je een home run maakte, dan pas deed je mee. We kennen slagballen, toch? Ja, oké. Dan pas deed je mee. En dan was je een beetje cool in de klas. Want een normaal puntje maken, dan kon je beter naar... ja, precies. Dan kon je beter een andere opleiding gaan doen. Maar dus op een gegeven moment was ik aan de beurt. En we deden dan ook echt dat je eigen bal met zo'n kaasplank, weet je. En met je eigen balletje mocht je opgooien. En dan mocht je die bal een flinke klap geven. En op een gegeven moment had ik bedacht. Van weet je wat ik doe? Ik ga tijd besparen. Want ik moet toch die homer inpakken. En ik ga tijd besparen. Hoe moet ik dat doen? Weet je wat ik doe? Als het moment dat ik die bal een klap geef. Dan ga ik hem. Iedereen zag ik die ineens die plank weer neerleggen. Ik denk dat kost alleen maar tijd hoor. Dat moet je niet doen. Dat is zonde van je tijd. Moet je niet thuis gaan. Dan moet je niet op school gaan gebruiken dit. Hè? Want dit gaat niet goed. Dus ik dacht, weet je wat is? Ik leg het niet neer. Maar ik doe het gewoon in één swing. En dan ga ik gewoon gelijk door. Weet je, dat scheelt tijd. Ja. En op een gegeven moment staat daar Simone. Weet je leert dan om overzicht te houden. Dus dat je rechts het slagpartij hebt. En links zo het veldpartij. Zodat je het in één opslag allemaal kan zien. En Simone stond daar. Zo weet je wel. Een beetje te trillen. De trillende knietje stond ze daar. Op de fluitje te blazen. En ik was aan de beurt. En dan piep. Nou Koen, je mag beginnen. Dus ik met mijn plankje en mijn balletje. En ik gooi hem op. En ik geef dat ding een klap, jongen. Ik ben er nog steeds een beetje trots op. Maar mag je het beste, ja. En ik geef dat ding een klap. En in die swing, in die klap die ik geef. In diezelfde swing laat ik dus mijn plank los. Zo van, dan kan ik gelijk doorrennen. Dat scheelt maar weer tijd. Dus ik geef dat ding een klap. En op het moment dat ik dat ding een klap geef en wegren, toen voelde ik aan alles van, dit was Koen. Dit was iets te enthousiast. Keren, heb je dat gevoel al? Weet je wel, heb je een goed idee? Heb je een goed idee? En dan doe je de uitvoering net iets te enthousiast dan je eigenlijk van plan was. Nou ja, dat was zo'n momentje. Dus ik geef dat ding een klap en ik ren weg. En het was echt al redelijk tijdbesparend, voelde ik gelijk al. Maar... tijdens dat ik aan het rennen was, voelde ik me toch een beetje lullig. Dus ik kijk toch even een beetje over mijn schouder. Zonder tijd te verliezen. Ik was wel aan het doorrennen. Ik wist waar ik heen moest, gelukkig. Dus ik ren door naar honk 1. En ik kijk over mijn schouder. En ik zie die plank. Die zie ik als een soort torpedo. Zo. Ik had niet helemaal voor. Die zie ik als een torpedo zo door die zaal vliegen. En die Simone, die stond daar met de knikkende knietjes en de fluitje in de handen. Die stond daar al zo heel onzeker. En die zag ik en ik dacht, oh jee, zet je al. Die zag het aankomen. En die plank die komt zo bovenop de knie. Ah, ja, ah. Dat is heel zielig hoor. Hey, jullie doen net alsof het allemaal meevalt. Dat was echt hard hoor. En Simone krijgt bovenop de knie krijgt ze die plank. En die zakt letterlijk met een helemaal rode gezicht. Zakt ze letterlijk naar de grond. Simone heeft ook... heeft 2 weken bijna niet kunnen lopen. Die heeft ook eventjes op een krukje. Gelukkig was niet heel ernstig, maar ja, ze moest toch wel even revalideren. Maar goed, het is ook goed nieuws, want ik had wel een homerun. Ja, iedereen was afgeleid, dus ik kon zo doorlopen. Ja, ik bedoel, alles voor de winst, hè? Maar wat gebeurt er in de kerken? Als we het nou eventjes meenemen in het verdenk, in het voorbeeld van slagbal. Weet je wat wij heel vaak doen? Wij geven ons leven aan Jezus. En we doen alsof, het is even een beeldspraak, hè? Dat snappen we, het is beeldspraak. We slaan als het ware onze bal het leven in. En op dat moment zeg jij, ik kies voor Jezus. Ik ben vrienden voor Jezus. Ik doe mee met het spelletje van christen zijn. En ik, niet verkeerd hè, maar ik doe mee. En ik ga meedoen aan de game. Ik hoor bij de kerk. En dit is tof, weet je wel? Weet je wel, dat moment kennen we allemaal. We worden christen. We doen mee. En weet je wat er dan gebeurt? Dan rennen we naar honk 1. Dus bij honk 1 aangekomen, dan zitten we in de kerk. En dan denken we, nou, dit is wel gezellig hier, hè? Er gebeuren allemaal leuke dingetjes. We hebben een toffe band. We doen met elkaar, we gaan zelfs op kamp met elkaar. Of we doen, ik kan het zo gek al niet bedenken. We doen het wel met de kerk. En op honk 1 staan we. En we vinden het eigenlijk wel best. We vinden het eigenlijk wel goed. Het is wel gezellig hier. En weet je wat trouwens, weet je wat het is? Op het moment dat ik naar honk 2 moet, weet je wat er dan allemaal gebeurt? Er zit een vijand, de tegenpartij, die wil mij afmaken. Die wil helemaal niet dat ik die homerun score. Die wil helemaal niet dat ik dat punt maak. Die gaat met die bal, gaan ze achter me aan. En die gaan me onzeker maken. Die gaan me afmaken. En dat moet ik helemaal niet hebben, joh. Weet je, het is, ik kan maar beter, lekker, veilig blijven op honk 1. Even naar jezelf kijken, herkenbaar?
Weet je, op het moment dat jij honk 1 niet loslaat, dan zal je nooit op honk 2 komen. En nooit op honk 3 en nooit op honk 4. God heeft ons niet gemaakt om kerkje te spelen. God heeft ons gemaakt om de wijde wereld in te gaan, om de kerk naar buiten te brengen. Niet die deuren dicht. En wij hebben het leuk en warm. En na een aantal jaar zijn we vergrijsd en we zien hoe dat allemaal loopt. Dat zien we dan wel weer. Nee, de mensen buiten de kerk, die moeten weten wie Jezus is. Toch of niet? Die moeten weten wie Jezus is. En het is onze taak om het te vertellen. En het kan, en we zijn gelukkig zijn met lichaam, we zijn niet allemaal evangelisten. Dat hoeft ook helemaal niet. We hoeven niet allemaal de straat op. Maar met elkaar mogen wij een cultuur bouwen hier binnen, wat aanstekelijk wordt voor buiten. En dat mensen hier naar binnen willen komen, omdat het welkom is, omdat het fijn is, omdat het goed is om hier te zijn. En niet alleen maar omdat we iets leuke dingen organiseren, maar omdat er ook boven natuurlijke dingen gebeuren. Omdat God, Heilige Geest, hier aanwezig is. En dan spannend, uit gaan stappen in het bovennatuurlijke. Uit gaan stappen uit dat bootje, dat honkje 1 loslaten om uiteindelijk naar honk 2 te komen. Dat is spannend, vooral omdat er zoveel theologieën allemaal ingebouwd zijn. Dat is super spannend, dat is eng. Maar als je honk 1 niet loslaat, kom je ook niet bij honk 2. Als jij die bootje niet uitstapt, had ik nu geen leuk verhaal te vertellen over Peter die in zijn boot uitgestapt was. Omdat iemand een stap zet, kunnen andere mensen ook weer het voortverduren. Een verschil maken. Romeinen 8, vers 37 leert ons ook dat op het moment dat we achter Jezus aan willen lopen, dat wij meer dan overwinners zijn. Uit mijn hoofd, Hebreeën 12, vers 2. Die spreekt over op het moment dat jij je ogen gericht houdt op Jezus. Hou je ogen gericht op Jezus. Dan heeft hij de overwinning voor jou baat. Het enige wat je moet doen, is Jezus volgen. Dus samen, hand in hand of achter hem aan, hoe je het wilt, voor je wilt bekijken. Laat je honk 1 los en ga je naar honk 2. En ga je een keer uitstappen verder dan wat jij gewend bent. Even uit je comfortzone. Even gek doen. En mijn borstkoop was even stil. Ja. Weet je het is? Ik ben bijna klaar. Ik ben een boekje aan het schrijven over helden op sokken. En die helden op sokken, dat zo vaak voelen wij ons. Dat wij eigenlijk niet durven, dat we een beetje onzeker zijn. Maar weet je wat het is? Jezus, de grote held, woont in jou. Jezus, de grote held, is een superheld. En omdat hij een superheld is en in jou woont, mag jij iets grandioos doen. Mag jij ook een held zijn. Mag jij een verschil maken. Mag jij impact hebben in je eigen leven, door Jezus, en maar ook het leven om je heen. Ik zeg wel eens, als ik voor mensen bid ik wel eens dat er een soort geestelijke cirkel om iemand heen is. En iedereen die binnen die cirkel stapt, die zal de liefde van Jezus ervaren. Dat betekent niet altijd dat je het over moet vertellen, maar die gaan het ervaren. Waarom? Want je het uitstraalt in alles wie je bent. Goed. Nou. Johannes 14, vers 12 tot 14 zegt het volgende. Het is niet iets wat ik zelf bedenk, het is iets wat de Bijbel zegt. Ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Even nog een keer. Staat dat er nou goed? Ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Zelfs meer dan Jezus. Wij kunnen zelfs meer dan Jezus. Ik bedenk het niet zelf, hè. Ik lees het net voor uit de Bijbel. Je mag het thuis nalezen als ik te snel ga. Het staat terecht. Wij mogen als lichaam van Christus meer impact hebben dan Jezus ooit gedaan heeft. En natuurlijk is het allemaal uit Jezus. Dat snap ik ook wel. Maar wij kunnen veel meer mensen bereiken met elkaar dan Jezus gedaan heeft. Ik ga immers naar de Vader en wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Dus wat moeten we doen? We moeten vragen. Wat moeten we doen? We moeten vragen. Nee, ja, er is één iemand die heel lang mee. Wat moeten we doen, lieve mensen? We moeten vragen, ja. We moeten praten. Als we geen contact hebben met God de Vader, dan gebeurt er ook niks. We moeten gaan bidden. We moeten contact gaan hebben met God. We moeten contact gaan hebben met Jezus, met de Heilige Geest die in u woont. Die held die in u woont. En als je dan gaat vragen,
kan je vragen wat je wil en het zal gebeuren.
Opnieuw, ik bedenk het niet zelf. Als jij zegt, ik ben christen en ik geloof in de Bijbel van kaft tot kaft, dan is dit wat er staat. Succes. Ja, zo is het. Weet je, God heeft grote dingen voor je klaar liggen. En mensen die proberen je zo vaak naar beneden te trekken. En die zeggen, nee joh, ja oké, maar dan moet je niet altijd letterlijk nemen de Bijbel. Je moet een klein beetje een korreltje zout nemen, of weet ik wat ze dan allemaal zeggen. En ze zorgen ervoor dat je niet uit dat bootje stapt. En ze zorgen ervoor dat je maar op dat honkje blijft. We proberen iedereen's gedachten te controleren. Daar is de kerk ook goed in. Maar weet je, het is, we moeten niet leren wat je moet denken, maar we moeten leren hoe we moeten denken. Toch? Ja, kijk. Jij snapt het. Heel goed. Ja, zo is het me net. Hey, ik wil afsluiten met een verhaal. Zo'n eerlijk verhaal. Van mij uit, ja. Het is een eerlijk verhaal. En die verhaal dat gaat over een vrouw. Een oudere vrouw. Maar het verhaal begint toen ze nog wat jonger was. Niet aan je verwarring. En deze vrouw die... Die had iets van 4 of 5 kinderen. En op een gegeven moment, ze was getrouwd en uiteraard 4, 5 kinderen. En op een gegeven moment raakt ze opnieuw zwanger. Nou, iedereen blij, iedereen vertellen, dit en dat. We zijn zwanger, leuk, gezellig. En op een gegeven moment krijgt ze, ja, ik ben zelf 100 zwanger geweest, mijn vrouw ook niet trouwens. Maar dus ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt. Maar volgens mij heb je na 3 maanden zo'n echo, ja. En na 3 maanden werd ze gecontroleerd. En de dokter zegt tegen haar: mevrouw, u zult het kind weg moeten halen. En die vrouw en die man die schrikken enorm. Weg laten halen, wat krijgen we nou? Het is mijn kind. Hij zegt: mevrouw, als u dat kind niet weg laat halen, dan zal het kindje sowieso sterven. Maar u zult zelf ook sterven. U zult het niet overleven. En ze schrikt. En van wat gaat ze naar huis? En ze hebben het er met de man over. En ze weet niet wat ze moet doen. Maar de dokter die belt en ze houdt contact met de dokter. En die blijft druk uitoefenen. En blijft die golven blijven tegen haar leven aanklappen. En er blijft druk, onzeker en twijfel blijven ze voeden. En onder die druk bezwijkt ze uiteindelijk en zegt ze: oké, ik laat het weggaan. Abortus. Met pijn in de hart. Laat het kindje weggaan. Verdrietig. Onzeker over de keuze die ze gemaakt heeft. Maar ze wilde het niet. Ze hield van het kind. En ze weet ook dat wij niet het recht mogen nemen over leven en dood. Ze kende de theorie. Ze wist dat het niet goed was. Ze baalde er vreselijk van. Maar nog maar een paar weken later. Ja, ze wisten toen nog niet wat wij nu weten. Een paar weken later raakt ze opnieuw zwanger. En opnieuw feest, toch een beetje twijfel, toch een beetje onzeker. Opnieuw van, oké, top, maar ja, wat gaat er nou gebeuren? Ze gaan naar de dokter en de dokter zegt opnieuw: mevrouw, oh, sorry hoor. Mevrouw, u zult het kindje weg moeten halen. U zult het niet overleven en bovenal, het kindje zal ook sterven. En druk van de dokter, twijfel, de golven in haar leven stijgen op. En ze weet niet wat ze moet doen. En tegen alle adviezen in van de dokter zegt ze: ik heb 1 keer mijn kindje gedaan. Het heeft mijn hart verscheurd. Het heeft me zoveel pijn gedaan. Het heeft me zoveel verdriet gedaan. En ze besluit het kindje te houden. Ze besluit geen abortus te plegen. Het kindje wordt geboren. Maar de hele omgeving vond het onzin dat het gebeurde. De hele omgeving adviseerde en zeiden van: het is stom. Ze begonnen te praten, te rollen, te veroordelen dat ze het hield. Het kindje wordt geboren en het overleeft. Deze vrouw zelf overleeft het ook. Maar er was al zoveel afwijzing naar die vrouw toe. Maar ook, er is wetenschappelijk bewezen dat op het moment dat een kindje eigenlijk niet welkom is, dat het kindje in een buik het al kan voelen. En het kindje wordt geboren en ze groeit op en ze groeit op. Maar ergens diep in haar hart, ze heeft nooit kunnen plaatsen waarom, heeft ze geloofd, wist zij: ik ben niet welkom. Ik had die niet mogen zijn. Ze kende dit verhaal niet als klein meisje. Maar diep in haar hart wist ze dit. Voelde ze dit. ik ben eigenlijk niet welkom op deze aarde. En ze groeit op. En ze krijgt een relatie. Ze trouwt. Met een man. En ook dat huwelijk loopt voor een meter. Ze was zo onzeker. Ze probeerde eigenlijk dingen uit het huwelijk te halen. Waardoor ze in plaats van geven. Dan gaat het niet goed. En die man waar ze mee getrouwd was. Had eigenlijk een soort gelijk verhaal. Een hele andere vorm. Maar ook een soort gelijk verhaal. Dus dat botste alleen maar. En dat ging niet goed. Het was een enorme wrijving. Ze krijgen kinderen. En die kinderen groeien op in spanning. Altijd ruzie, altijd onzekerheid, altijd twijfel, altijd een gevoel van we zijn niet welkom hier op deze aarde. En een van haar kinderen, die ontspoort zelfs zo erg dat hij aan de drank raakt, dat hij gaat stelen, dat hij aan de verslaafd raakt aan porno, je kan het allemaal zo gek niet bedenken. En die ontspoort compleet omdat hij thuis niet die veiligheid ervaarde die een thuis zou moeten zijn. Moet je kijken waar het begint, moet je kijken waar het eindigt. Gelukkig gaat het verhaal verder. Want uiteindelijk komt deze vrouw en die jongen die zo ontspoord is, komt tot geloof. Komen tot geloof. Geven hun hart aan Jezus en een compleet leven verandert. Doet even een notendop. En een compleet leven verandert. Die jonge man die bekeert zich, die duwt zijn oude leven aan de kant en begint Jezus te volgen. Deze vrouw, haar huwelijk is compleet hersteld. Ze hebben Jezus gevonden samen met haar man. En leiden op dit moment zelfs als oudste een gemeente. Geven huwelijk counseling, geven leiding aan verschillende jonge stelletjes. Hoe je een goed huwelijk kan hebben. En leren de jonge stellen over. Om juist maar niet in dat gebied te komen waar hun gezeten hebben. Hebben geaccepteerd dat ze wel welkom zijn. Hebben geaccepteerd dat God wel een plan met hun leven heeft. Dat ze niet voor niks hier zijn. En dat is wat God doet. Verandering brengen. En voor mij, wat het bijzondere voor mij aan dit verhaal is, is dat die vrouw die abortus pleegde en eigenlijk nog een keer abortus moest plegen, dat is mijn oma. En dat meisje wat niet welkom was, hier op aarde, als mijn moeder. Zij had die niet mogen zijn. Ik had die niet mogen zijn. Ik ben die jongen die ontspoord is geweest en die vet verkeerde dingen gedaan heeft. Maar God heeft ingegrepen. God heeft ingegrepen. En 9 jaar geleden mocht ik hier mezelf laten dopen. En een jaar daarna hebben mijn ouders precies op de dag na 1 juli. Op de dag na, precies een jaar later, hebben mijn ouders zich ook laten dopen hier. En zijn ze nu leiders hier in de baptistengemeente in Waddinxveen. God kan ingrijpen. Wat de situatie ook is. Welke golven ook in je leven tegen je aanklappen. Wat de omstandigheden ook zijn. Weet je, God staat daar boven. God staat daar boven. En Lifeguard Jesus staat er altijd. En zeg dan wat die omstandigheden ook zijn. Als je zinkt en het water zakt letterlijk in je schoenen. En het water stijgt. Je durft maar niet los te laten van die honk. Of je bent die honk al losgelaten. En je ziet de vijand komen. En je weet niet meer wat je moet doen. Dan is altijd Jezus daar. Met zijn liefdevolle armen. En zegt volg mij. Of hij pakt je beet. En hij zegt je terug op de boot. Lifeguard Jesus. Jesus is your lifeguard. Jesus is de overwinnaar. Amen.